Welkom bij de podcast van het Instituut voor Bouwrecht over de actualiteiten in het omgevingsrecht. En ik zit vandaag aan tafel met Fleur en Marieke om stikstofuitspraken te bespreken. De conclusie van advocaat-generaal Nijmeijer over delegatiebesluiten onder de Crisis- en Herstelwet en de Omgevingswet. En de uitspraak van de civiele rechter over misbruik van procesrecht. Daarnaast interviewen wij Martijn Janssen-Schoonhoven, senior jurist bij de provincie Limburg, over de voorbereidingen van de provincie op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen.
Deze maand zijn er natuurlijk ook weer meerdere uitspraken verschenen over de wet natuurbescherming en de bescherming van Natura 2000 gebieden. Ik begin maar meteen met de belangrijkste wat mij betreft, die van de rechtbank Noord-Holland van 22 april over het stikstofregistratiesysteem. Het systeem waardoor wij met z'n allen begin 2020, denk ik, van 130 km per uur naar 100 km per uur op de snelwegen gingen, omdat de stikstofverlaging die daardoor zou optreden voor Natura 2000 gebieden ingezet kon worden voor woningbouwprojecten en een aantal MEERT-projecten. De uitspraak van de rechtbank Noord-Holland is de eerste uitspraak waarin dit registratiesysteem wordt beoordeeld. En de rechtbank zegt dat de snelheidsmaatregel, dus de ruimte die met die snelheidsverlaging in het registratiesysteem is ingezet en vervolgens als een vorm van externe saldering wordt benut voor nieuwe projecten, in strijd met de habitatrichtlijn in het stikstofregistratiesysteem is opgenomen. En dat heeft met name te maken met het feit dat door die snelheidsverlaging op snelwegen op een aantal Natura 2000 gebieden in met name Brabant en Limburg de stikstofdepositie weer zou toenemen in plaats van afnemen. En dat komt omdat als je een snelheidsverlaging krijgt op snelwegen, dan kiezen mensen er ook voor om te gaan rijden op een provinciale weg. Dus je zag een verschuiving van verkeersbewegingen, waardoor er op een aantal Natura 2000 gebieden niet een afname van stikstofdepositie optrad, maar een toename. En daarvan werd gezegd bij de passende beoordeling ter onderbouwing van de bruikbaarheid van deze snelheidsmaatregel, ja, daar gaan we nog wel maatregelen voor nemen. Namelijk de uitkoop van een aantal varkenshouderijen en voor het Natura 2000 gebied, de Brunsumer Heide, weten we eigenlijk nog niet zo goed. Ja, het stond er iets omvloerster, maar daar kwam het op neer. Voor dat gebied zullen we in de toekomst bekijken welke maatregelen we daarvoor zullen gaan treffen om de stikstofdepositie te gaan verlagen.
Geen maatregelen dus om te voorkomen dat die mensen op die provinciale wegen gingen rijden?
Nou ja, dat zou ook een maatregel kunnen zijn, maar men wist nog niet wat men daaraan zou gaan doen om die stikstofdepositie uiteindelijk per saldo niet te laten toenemen. Dus, denk ik 1-1 is 2. In de pasuitspraak zei de Raad van State al, je mag niet vooruitlopen op maatregelen die je nog gaat treffen om een effect weg te nemen. Die maatregelen had je al moeten treffen op het moment dat je die snelheidsmaatregel als het ware in het stikstofregistratiesysteem zette. En dat zegt de rechtbank ook. En de rechtbank zegt ook vervolgens, en die maatregelen zijn ook nu nog steeds niet getroffen. Dus die snelheidsmaatregel heeft op zichzelf ook geleid tot een toename van stikstofdepositie en daarmee dus tot een significant negatief effect, waarvan je niet kunt zeggen dat je die zomaar kunt rechtvaardigen. En dan denk je misschien, goh, dit project ging om een ontwikkeling in Egmond aan een hoef in helemaal in Noord-Holland. En we hebben die er over een toename van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden aan de andere kant van Nederland. Hoe zit dat dan precies? Is dat dan wel logisch? Nou, daarvan zegt de rechtbank, ja, het is één maatregel, de snelheidsmaatregel op zichzelf. We zien ook in de onderbouwing van die snelheidsmaatregel dat je niet kunt zeggen, nou ja, met een verlaging van de snelheid op de Noord-Hollandse snelwegen is ruimte in Noord-Holland gecreëerd voor projecten. Dus het is één complex systeem en één beoordelingsmethodiek geweest. En daarom is het dus ook, ja, moet je voor het hele systeem als zodanig kunnen beargumenteren dat je geen toename van stikstofdepositie hebt. En daarom is dus ook, nou ja, maakt het dus niet zo heel veel uit dat die Natura 2000 gebieden waar die toename op plaatsvindt, niet in de provincie Noord-Holland zijn gelegen. Nou, het gevolg is dus van deze uitspraak dat de rechtbank zegt, je had die snelheidsmaatregel niet mogen benutten. Dus je had ook geen vergunning mogen verlenen voor dit project. Want je hebt vervolgens niet verzekerd dat er geen toename van stikstofdepositie optreedt. Dus een streep door de vergunning. De vraag is een beetje, wat zal nou de echte consequentie zijn van deze uitspraak? En dat zijn twee punten van belang. Het eerste is, dat vier dagen later op 26 april de Raad van State een uitspraak heeft gewezen over het bestemmingsplan Duinroosweg in Callantsoog. Waar de Raad van State eigenlijk vrij feitelijk opmerkt, er is een stikstofregistratiesysteem. En dat kun je benutten als het ware. Nou, daar waren ook geen beroepsgronden tegen aangevoerd tegen de houdbaarheid van het stikstofregistratiesysteem. Dus ik denk dat je met deze uitspraak van de Raad van State niet kunt zeggen, nou, de Raad van State vindt het stikstofregistratiesysteem en de snelheidsmaatregel wel acceptabel. Ik zie alleen wel dat, nou ja, in de gebruikelijke websites en een bericht op LinkedIn, die waarde wel lijkt te worden toegekend aan de uitspraak van de Raad van State. Zo van, nou, de Raad van State vindt het stikstofregistratiesysteem en de snelheidsmaatregel wel acceptabel. Dat lijkt mij gevaarlijk. Dus die ontwikkeling zie ik niet. Tegelijkertijd heeft de minister voor Natuur en Stikstof op 1 april... in die brief die we vorige keer bespraken al aangekondigd, dat de snelheidsmaatregel uit het stikstofregistratiesysteem wordt gehaald. Omdat het zijn doel zou hebben gehad. En ook omdat we inmiddels een nieuwe versie van Arius hebben, waarmee we anders rekenen dan we rekenden toen we de voordelen van deze snelheidsverlaging in het systeem zetten. En we eigenlijk niet meer zo goed weten, nou ja, wat de voordelen zijn, omdat we die niet meer goed kunnen rekenen. Dus we wisten al dat voor toekomstige projecten die snelheidsmaatregel sowieso niet meer inzetbaar zou zijn. En de minister heeft ook onlangs het wetsvoorstel ter wijziging van de regeling natuurbescherming, waarmee die snelheidsmaatregel uit het SSRS wordt gehaald, ter consultatie voorgelegd.
Mogen we dan met harder rijden, Marieke?
Nee, dat denk ik niet. Dat zou op zich kunnen. Alleen het opnieuw harder rijden zul je ook opnieuw moeten beoordelen naar hun effect op Natura 2000 gebieden. En ik denk dat we die beoordeling niet rondkrijgen. En ik denk dat we met z'n allen ook wel weten dat we, nou ja, nogal een opgave hebben om de natuurkwaliteit op orde te brengen. Dus ik kan me niet voorstellen dat we weer harder, nou ja, mogen rijden. Helaas, misschien voor sommigen. Dat over het stikstofregistratiesysteem, dan ga ik.
Maar Marieke, mag nog één vraag stellen? Wat, even kort en goed, wat is nou voor de praktijk het gevolg? Kunnen we dit SSRS nu niet meer toepassen voorlopig?
Nee, maar het is volgens mij al dichtgezet, als het ware. Het is al aangekondigd dat het niet meer kan. En volgens mij kun je nu feitelijk ook op dit moment geen vergunningen meer aanvragen met gebruikmaken van het SSRS. Er zijn nog wel procedures bij rechtbanken over vergunningen die met gebruikmaking van het SSRS zijn verleend. Daarvoor zullen we toch moeten weten, denk ik, uiteindelijk wat de Raad van State vindt van de snelheidsmaatregel, want die zullen nog gewoon onder het oude systeem afgewikkeld worden.
Ja, en die rechtbankuitspraak biedt dus weinig hoop? Of?
Ja, als die gevolgd wordt door de Raad van State, dan zullen voor die vergunningen andere oplossingen gevonden moeten worden.
Ja, dus als je hangende zo'n procedure zit, dan is het wel verstandig om je te gaan oriënteren op hoe je dat buiten dat SSRS kan oppakken.
Ja, dat zou ik wel doen, een plan B, ja. Kijk, want sowieso, en daar laat de rechtbank Noord-Holland zich niet over uit, die zegt gewoon die snelheidsmaatregel klopt niet. Maar een vervolgvraag is, stel dat je dat stapje wel goed zou doorkomen, omdat je toch zegt, nou, die snelheidsmaatregel op zichzelf heeft wel stikstofruimte gecreëerd, dan krijg je daarna nog steeds de vraag, ja, oké, maar dan is het een vorm van extern salderen. En we weten uit de uitspraak van november vorig jaar over de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, dat je dan aanvullend zult moeten motiveren dat je die stikstofruimte die je gecreëerd hebt niet aan de natuur hoeft te geven, maar dat je die weer kunt uitgeven aan nieuwe ontwikkelingen. En dat stapje, daar komt de rechtbank hier helemaal niet aan toe, maar ja, dat is natuurlijk dan een vervolgend discussiepunt. Dus dat lijkt me al met al goed om een plan B. Dat zou ik doen als ik zo'n procedure had. Maak ik het stapje naar de uitspraak, wederom van de rechtbank Noord-Holland, maar van een paar dagen later, 26 april. Over de natuurvergunning voor het circuit Zandvoort. De definitieve uitspraak. We hebben natuurlijk daar een voorlopige voorzieningsprocedure al over besproken hier. Waarin de rechtbank zei, ik zie geen aanleiding om de vergunning te schorsen en om het Formule 1 evenement vorig jaar niet te laten plaatsvinden. Maar dat ging met name over de belangenafweging in dat kader en de financiële belangen van het circuit. Deze procedure gaat over de vraag of terecht de natuurvergunning verleend is. En daar zit de uitspraak laat me wat mij betreft goed zien waar de grootste discussiepunten en de uitdagingen voor de komende tijd in zitten. Namelijk, de rechtbank stelt vast met nadat de stap daarover geadviseerd heeft, dat het circuit eigenlijk een hele oude, ruime vergunning had. Die op neerkwam dat je het circuit het hele jaar rond mocht gebruiken voor allerhande activiteiten. En eigenlijk komt het erop neer dat nadien die vergunning wel een beetje is aangepast door uitbreiding van de zogeheten UBO-dagen, de bijzondere dagen waarbij ze zich kort en goed aan bepaalde voorwaarden uit de vergunning niet zouden hoeven te houden. Maar het ruime recht is eigenlijk nooit ingeperkt. En de rechtbank Noord-Holland zegt, en dat is in lijn met de rechtspraak van de afdeling, ja, je had een ruime vergunning, die is verleend voordat het regime van de habitatrichtlijn van kracht is geworden. En daar mag je, zolang je daar maar binnen blijft, binnen die ruime vergunning, mag je andere activiteiten nog steeds uitvoeren. Het opvallende is daarbij dat Niet opvallend, maar dat is natuurlijk een discussiepunt wat eigenlijk in lijn is met de uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant over de Amercentrale en over Rendak die we laatst bespraken, waarin je ziet dat de rechtbank Oost-Brabant zegt, wij vinden dat uitgangspunt, daar kun je wel wat van vinden. En de rechtbank Noord-Holland kiest heel duidelijk de lijn van de afdeling in deze en die zegt, je kunt beleid voeren om dat ruimere recht te beperken en om te zeggen, ik vind het niet verdedigbaar dat je, als je zo'n ruime oude vergunning hebt, dat je die volledig kunt inzetten. Dat is dan beleid op grond van artikel 6 lid 2. Maar dat beleid is er nu niet voor dit soort situaties, want het gaat om intern salderen. Dus wij vinden dat er geen verplichting is om te zeggen dat je een deel van die vergunning niet kan benutten. Een ander punt, en dat is meer een procedureel punt, is dat de rechtbank ook nog iets zegt over de toepasbaarheid van het verdrag van Aarhus. We weten natuurlijk sinds medio vorig jaar dat de Raad van State zegt, natuurvergunningen moeten via de uitgebreide voorbereidingsprocedure worden voorbereid. Dat was hier niet gebeurd. Dat was ook een beetje, denk ik, omdat deze procedure vrij lang al lag bij de rechtbank. En we die hele Aarhus-discussie natuurlijk sowieso niet hadden. En de rechtbank zegt daarvan, dat is hier weliswaar niet gebeurd, maar wij passeren dat gebrek, want eiseressen zijn niet benadeeld omdat ze een zienswijze op het voornemen van de vergunning hebben ingediend en een bezwaarprocedure hebben gehad. Ze hebben allemaal een groot aantal en elkaar overlappende gronden aangevoerd. En daarmee is het aannemelijk dat uitgesloten kan worden dat andere potentiële belanghebbenden in hun belangen zijn geschaad. Ik snap het praktisch gezien wel, want je zou toch niet willen dat je over een besluit wat in 2019 is genomen, dat je 3 jaar later zou moeten zeggen, ja sorry, op procedurele gronden ga ik het lekker niet erover hebben, want u moet maar even overdoen, want er moet eerst een ontwerpbesluit worden genomen. Ik snap wel dat je zoekt naar een redenering waarin je dit overslaat als het ware, maar je ziet ook vrij strenge uitspraken van andere rechtbanken die gewoon zeggen, je hebt niet de goede voorbereidingsprocedure gevolgd en je had toch maar weer opnieuw moeten beginnen. Dus dat wou ik toch nog even meegeven. En eind goed, al goed, in ieder geval voor het circuit, want de rechtbank zegt simpelweg, wat je nu wil gaan doen, er is nu een inperking ten opzichte van die ruimere situatie, maar daar valt de Formule 1 onder. Je kunt vervolgens met een registratie- en monitoringssysteem wat in de vergunning is opgenomen vaststellen of je aan het emissieplafond wat wordt vastgelegd wordt voldaan. En daarmee vindt de rechtbank de vergunning voor het circuit goed en blijft die overeind. Maar goed, ook hier zal de Raad van State denk ik uiteindelijk wel iets van gaan vinden.
Ja, en dan zal een belangrijk discussiepunt zal dus zijn, hoe verhoudt die ruime vergunning zich tot het feitelijke gebruik wat er hier tussenliggende periode plaatsvond? Ja.
Ik denk dat we dat zal nu in meerdere procedures voorgelegd worden. Als er een gat zit tussen het feitelijke gebruik en het vergunde gebruik, vinden we het dan reëel dat je daarvan gebruik moet maken? Zeggen we, blijft de Raad van State de rechtspraak continueren door te zeggen, als je een vergunning hebt, dan mag je die gebruiken. En anders moet je maar zorgen dat die vergunning eerst wordt ingeperkt en mag je hem daarna pas voor een gedeel gebruiken. Of volgt de Raad van State de lijn van Oost-Brabant eigenlijk met name door te zeggen, ik vind het wel relevant wat het feitelijke gebruik ook is. Maar dat is allemaal via intern salderen, want bij extern salderen doen we het al anders.
Ja.
En dan maar even als laatste nog een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 22 april... die laat zien waar een situatie die toch nog wel steeds voorkomt, namelijk een biomassacentrale die in 1998 is opgericht, dus echt al echt lang geleden, maar waar een handhavingsprocedure over werd gestart, omdat gesteld werd dat die biomassacentrale nog steeds niet over een natuurvergunning beschikt. En dan denk je, ja, 98 is toch al heel lang geleden, maar toch in dit geval ook niet lang genoeg, want de biomassacentrale had impact op gebieden die sinds juni 94 als vogelrichtlijngebied zijn aangewezen. En de eerste vergunning voor de biomassacentrale was dus verleend nadat het regime van de habitatrichtlijn voor die gebieden van kracht werd. En daarmee zegt de rechtbank dus, ja, dan moet je dus gewoon nog, ja, dan heb je dus voor een aantal gebieden geen bestaande rechten, want die gebieden waren er eerder dan jij. Dus dan kun je niet zomaar zeggen dat je geen vergunning nodig hebt. Er was nog wel geprobeerd door de provincie Noord-Brabant om te zeggen, ja, eigenlijk hebben we materieel al een keer getoetst aan de effecten op Natura 2000 gebieden, namelijk met een omgevingsvergunning van 2015. En daarvan zegt de rechtbank, nou ja, dat zie ik toch niet zo, want die omgevingsvergunning van 2015 zegt alleen maar iets over Natura 2000 gebieden in de provincie Noord-Brabant. Maar je hebt ook impact op andere Natura 2000 gebieden en je hebt helemaal niet in andere provincies, die andere provincies gevraagd om een verklaring voor geen bedenkingen af te geven voor die andere gebieden. Dus je kunt niet zeggen dat als het ware in 2015 er al een natuurvergunning verleend is voor alle relevante Natura 2000 gebieden en met name niet voor die vogelrichtlijngebieden. De rechtbank zegt vervolgens ook, en daarmee kwam die uitspraak met name op mijn netvlies, van iets over die 25 kilometer rekengrens die we vanaf nu in of sinds januari in Aries hebben. Kennelijk was het zo dat als je die 25 kilometer rekengrens nu zou aanhouden, dat er geen toename van effecten op Natura 2000 gebieden zou optreden ten opzichte van de situatie die dan kennelijk wel een keer natuurvergund was getoetst. En daarvan zegt de rechtbank een beetje eufemistisch, we vinden het opmerkelijk dat door een wijziging van Aries calculator er eerst wel een vergunningplicht zou zijn en nu niet meer. Lees, het is wel een beetje een trucje, een rekentruc misschien, dat je kennelijk in het verleden wel vond dat er een toename van stikstofdepositie optrad op relevante Natura 2000 gebieden, maar die gebieden liggen kennelijk op een grotere afstand dan 25 kilometer. En daarom zeg je nu, ik heb geen problemen meer.
Ja, een rekentruc of gewoon met een andere grootheid te rekenen. Want daar hebben we natuurlijk eerder ook al over gehad, omdat we zo exact rekenen in Nederland met dat systeem, zijn er ook heel veel, is er ook heel veel ellende ontstaan. Nu kan je niet meer terug. Als je eenmaal tot op, weet ik veel, 4 decimalen achter de komma gaat rekenen, ja, dan kan je niet op een dag zeggen, nou ja, we vinden het nu wel goed als we op 1 decimaal afronden.
Ja, dus ik denk dat het ook terecht is dat je, ja, nou ja, ik laat ik het zo zeggen, ik begrijp wel dat de rechtbank zegt, wij vinden dat wel lastig te verklaren. En we weten natuurlijk dat er een discussie loopt bij de Raad van State over die rekengrens in de VIA 15-procedure.
ga ik toch nog even aan op die eerdere, wat je besprak, dat die eerdere natuurbeoordeling die is gemaakt, waarvan de rechtbank dan zegt, ja, dat die was te beperkt eigenlijk, hè, omdat het alleen maar binnen die provincie Noord-Brabant hebt getoetst. Maar zou je daar ook van niet kunnen, van kunnen zeggen, dat, ja, dat is een inhoudelijk gebrek aan die beoordeling. Dat had in die procedure ook aan de orde kunnen worden gesteld. Hè? Als op dat moment beroep was worden ingesteld, zegt ja, jouw natuurbeoordeling is te beperkt van aard geweest. Dat is kennelijk niet gebeurd, of dat is afgewezen, dat weet ik niet. Maar kan je dan niet zeggen, ja, die natuurbeoordeling is gewoon gedaan en dat die na de huidige maatstaven niet goed genoeg is, betekent niet dat we er niet op terug kunnen vallen? Want je hebt toen vastgesteld, kennelijk, ik heb geen natuurvergunning nodig.
Ja, maar het was in die zin niet een echte VVGB die was afgegeven, maar het was het bestuurlijke standpunt in het kader van een omgevingsvergunning dat er geen natuurvergunning nodig was.
Ja, maar dat had toch ook aan de orde kunnen worden gesteld, net als dat nu het geval is? Als ik had toen ook kunnen aanvoeren als milieuorganisatie dat er dat geen goede beoordeling was, dat niet was uitgesloten dat er een aanhangverplichting was met de natuurtoestemming.
Ja, maar dan zeg je eigenlijk, en dan zou de redenering zijn, als ik je goed begrijp, dat doordat er toen gezegd is er is geen VVGB nodig, is er een omgevingsvergunning zonder VVGB afgegeven, die is, neem ik maar even aan, onroepelijk geworden en daarmee is dus ook onroepelijk vast komen te staan dat je op dat moment geen natuurvergunning nodig had.
Ja, en kijk, in dit geval, ik ken deze beoordeling niet. Het klinkt alsof hier deze wel heel erg halfslachtig is. Dus mm-hmm. dat is misschien dan een extreem voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk in het verleden heel veel voorbeelden bekend waarin een vergunning is verleend, waarbij een RIS-berekening is gemaakt volgens het toenmalige model, waarmee is vastgesteld de stikstofdepositie is 0,00. We hebben geen natuurvergunning nodig. Die haken we niet aan en we verlenen de vergunning. Als je nu met naar de huidige kennis zegt, die berekening was gebrekkig, want het model was niet goed of je uitgangspunten waren verkeerd, dan zou je dus een bommetje leggen om al die vergunningen. Terwijl die problematiek is naar de toenmalige inzichten wel gewoon volledig geadresseerd.
Ja.
Kort en goed, het zou erop neerkomen, als je die lijn door zou trekken tot het extreme, zou het er niet op neerkomen dat je op dit moment alle beoordelingen uit het verleden weer ter discussie kan bestellen. Tenzij daar een uitdrukkelijke natuurvergunning voor is verleend. En daar hebben we natuurlijk ook discussie over. Maar
ja, ik snap je redenering. En ik denk dat die zeker in dit geval was een omgevingsvergunning verleend door GS ook nog eens. Want ik vind het lastig die redenering te volgen als het een omgevingsvergunning is die verleend is door de gemeente. En de gemeente heeft zelf gezegd, wij zien geen aanleiding om een natuur-VVGB te vragen. Om dan te zeggen, ja, dan stond vast dat die VVGB ook op dat moment ook echt niet nodig was. Want dan zit je echt bij een hele andere overheidslaag. Maar hier ging het om een oordeel van de provincie. Ja, het is niet meer dan een bestuurlijk rechtsoordeel. Hè? Dus het is meer de vraag van wat is de waarde van, stel dat ze op dat moment een briefje van de provincie hadden gekregen van u hebt op dit moment geen vergunning nodig. Geef jou dat ook het recht om 5 jaar later datzelfde standpunt nog in te nemen? Klopt dat dan of niet? Dat is natuurlijk de hele discussie met hoe ga je om met wijzigingen van RIS.
Ja, maar het is ook een procesrechtelijk standpunt. Want je kan ook het anders bekijken. Je kan zeggen, ja, u komt nu, gaat u dit allemaal ter discussie stellen. Maar dat had u ook toen kunnen doen en dat heeft u niet gedaan. Dus ja, nu is het een gepasseerd station. Kijk, bij stikstof is dat allemaal punt van discussie, maar in een willekeurig ander rechtsgebied. Ik weet ik veel, een vaststelling van een bestemmingsplan, waarin je zegt van nou, dat is naar de huidige inzichten, is dat niet meer acceptabel. Die beoordeling van verkeer, bijvoorbeeld verkeersmodellen die toen werden gehanteerd, waren niet goed. Er had wel een hogere waardebesluit moeten worden genomen, of weet ik het. Dat is helemaal niet denkbaar. Dan zeg je ja, sorry, maar dat bestemmingsplan is er al klaar.
Kijk, het is niet, het is denk ik meer de, ja, het is een oordeel dat een bepaalde vergunning niet nodig is. Hè? Dat zit in die omgevingsvergunning. En het systeem van aanhaken maakt het daarbij wat mij betreft nog ingewikkelder. Omdat je zegt, het is een los besluitonderdeel. Als dat ontbreekt, zeg je dan, je had hem niet nodig, of zeg je dan, je kunt nog handhaven?
Ja, het staat een beetje, het feit dat er geen besluit is genomen, wat onherroepelijk is, hè, strikt genomen over die specifieke natuurtoestemming, staat natuurlijk op gespannen voet met het feit dat mensen dat specifieke aspect ook al in procedure naar voren hadden kunnen brengen. Dat loopt een beetje tegen elkaar op. En als je zegt van ja, goh, er is wel een beoordeling gemaakt, maar die heeft eigenlijk geen enkele betekenis, omdat er nooit een besluit over is genomen, dan geef je eigenlijk alle beroepspartijen die wellicht in het verleden nalatig zijn geweest, vol wind in de zeilen om dat alsnog te gaan aan de orde gaan stellen. Maar daar kan je dus, nou, ik meen wel twijfels bij hebben.
Ja, maar ben ik wel. Die twijfels zijn er zeker. Ja. Ja. Maar goed, als straks de omgevingswet komt, dan zijn we daarmee klaar. Want dan kan het gewoon als los, dan is het altijd een losse vergunning. En als de aanvragers niet tegelijkertijd heeft aangevraagd, worden ze altijd los beoordeeld en kan je altijd los handhaven. Maar goed, moet eerst die wet wel in werking treden.
Vandaag spreken we met Martijn Jans Schoonhoven van de provincie Limburg, waar hij senior jurist is. We gaan met hem spreken over de voorbereiding van de provincie op de inwerkingtreding van de omgevingswet. Martijn, goedemiddag.
Goedemiddag, Dan.
Misschien kun je eerst iets vertellen over jezelf. Wat is jouw rol binnen de provincie en heb jij te maken met de omgevingswet?
Ja, zeker. Zoals je al zei, ik ben senior jurist. Vooral gericht op het omgevingsrecht. Dat betekent dat ik met een veelheid aan onderwerpen van doen heb waar de provincie bij betrokken is. De laatste tijd is het ook veel met het stikstofdossier, een heel ander onderwerp. Maar dus ook met de omgevingswet, vooral met de implementatie daarvan, de voorbereiding daarop. Het is maar net hoe je het moet benoemen, de projectleider voor het wetgevingstraject. En dat betekent eigenlijk dat wij samen met een club van collega's de wetteksten en de teksten van de ANVB's, de regeling, hebben beoordeeld. En dan met name natuurlijk gericht op, kunnen wij hier wat mee en kunnen wij onze provinciale belangen op deze manier op een juiste wijze blijven borgen. Je kunt je voorstellen dat dat inmiddels achter de rug is. Nu die teksten allemaal gereed zijn. Af en toe nog wat wijzigingen die we moeten beoordelen. Maar dat is vooral mijn rol geweest in de voorbereiding op de omgevingswet. En nu is het natuurlijk vooral ook inhoudelijk zorgen dat we straks met voldoende kennis op de inhoud aan het begin staan van de inwerkingtreding.
Ja, er komt natuurlijk ontzettend veel op je af vanwege die gewijzigde regelgeving. Dat roept op zichzelf natuurlijk al een noodzaak op om de nodige kennis over te doen. Wat staat er in die wet en wat betekent dat voor ons? Maar uit jouw uitleg net leid ik af dat jullie ook naast die meer, zou ik maar even zeggen, procedurele aanpassingen toch ook wel inhoudelijk aan het oriënteren zijn op de bestaande regelgeving. Klopt dat? Wordt die inwerkingtreding van die omgevingswet aangegrepen om ook een herijking van het provinciale beleid door te voeren?
Deels wel. We hebben inmiddels onze omgevingsvisie vastgesteld. Er zitten natuurlijk met klimaat- en energieopgaven en dat soort aspecten die wel een pregnantere rol moesten gaan krijgen binnen de omgevingsvisie. Daarbij hebben wij ook als provincie zijnde een provinciaal kader vastgesteld voor de energieopgave, de provinciale energiestrategie. Dus nog bovenop de regionale. En die verdient natuurlijk ook weer doorvertaling of delen daarvan in de verordening. Onze verordening die in werking moet gaan treden met de inwerkingtreding van de omgevingswet is inmiddels ook door provinciale staten vastgesteld. En daar zijn wel een aantal elementen dus in meegenomen. Onder andere bijvoorbeeld het hebben van zonnepanelen op daken. Een zonneladder die doorlopen moet worden, waar wel de zonnepanelen, waar niet of wanneer niet. Die aspecten zitten, daarvoor is dit proces wel aangegrepen om die nu ook in onze visie, in onze verordening mee te nemen. Maar het is ook grotendeels beleidsneutrale omzetting geweest.
Ja, en over die doorwerking naar de provinciale beleid wil ik het graag straks nog even met je hebben. Maar de eerste interessante vraag is dan, als je dat beleid gaat herijken in dat proces. De omgevingswet die pretendeert natuurlijk dat overheden op een fundamenteel andere wijze te werk moeten gaan. Een paradigmawisseling wordt dat vaak genoemd. Nou, bij gemeenten kun je zeggen dat ligt er vrij dik bovenop. In die zin dat je een andere vormgeving van je omgevingsplan gaat maken, minder regels gaat stellen en meer overlaat aan de markt. Is dat ook iets wat je op provinciaal niveau dan bij zo'n herijking oppakt? Dat je zegt, nou, we gaan toch wel heel anders te werk dan dat we dat voorheen deden? Of is het toch meer van, ja, goh, kijk, want die energietransitie die kwam er natuurlijk ook zonder de omgevingswet wel. Dat is gewoon een onderwerp wat we op moeten pakken en daar gaan we gewoon mee aan de slag. Dus kort en goed, merk je ook in de wijze van werken verschil door die omgevingswet?
Nee, niet direct. Wat je wel merkt is dat we toch wel, vooral met die verordening aan de voorkant, wat meer aan participatie hebben gedaan. Dus dat we daar wel wat meer de boer op zijn gegaan, om het maar zo te zeggen, met wat willen we en op welke manier willen we dat gaan doen. En echt wel ook wel de regio in zijn geweest. Maar terecht wat je zegt, ook zonder de omgevingswet waren er natuurlijk een aantal onderwerpen die sowieso hun doorwerking moesten gaan krijgen of in ieder geval in de verordening moesten worden opgenomen. En die manier van werken die zal niet veel anders geweest zijn dan dat die nu is geweest vanwege de komst van de omgevingswet.
Die participatie, dat is toch wel interessant. Participatie is dan met gemeenten of met burgers? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe hebben jullie dat gedaan?
Dat is vrij breed geweest. Dus sowieso ook met burgers, met gemeenten, maar ook belangenorganisaties natuurlijk.
Dan natuurlijk nog een belangrijke vraag, of tenminste waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Als je nu die omgevingswet, als je dit traject van die transitie nu bekijkt, levert het naar jouw ogen dat nou veel op? Of denk je meer, we hebben al genoeg te doen, laten we ons focussen op die energietransitie en die stikstofproblematiek. Die wetgeving is van minder belang.
Ik denk dat de omgevingswet zeker veel voordelen in zich heeft. Ik denk ook zeker dat het in de besluitvorming wat kan opleveren. Ook met de integrale aanpak die erachter zit. Dus er zitten er echt wel voordelen om met die omgevingswet te gaan werken. Kijk, ik denk ook
kan je daar een concreet voorbeeld van noemen?
Waar ik zelf wel voorstander van ben, of wat ik in ieder geval wel erg interessant vind om naar te kijken, is hoe wij straks aan de slag gaan met bijvoorbeeld dat projectbesluit. Wat toch wat meer gericht is op de concrete projecten. Waar je toch ook eigenlijk al alles in, het is een veredelde, hele grote, uitgebreide vergunning. Dus je kunt daar eigenlijk aan de voorkant al alles instoppen. Als ik zie dat wij nu toch wel vaak ook vergunningverleningstrajecten naar onszelf toetrekken bij inpassingsplannen die we maken, dan is daar toch altijd weer een coördinatiebesluit voor nodig door Provinciale Staten. Dat de coördinatieregelingen van toepassing worden verklaard. Nou, straks kan dat in beginsel allemaal zoveel mogelijk in ieder geval aan de voorkant in het projectbesluit in één keer. Projectbesluiten gaan door gedeputeerde staten genomen worden. Dus dat betekent ook in de besluitvormingsfase al een enorme tijdswinst. Die vergaderen iedere week. En provinciale staten, dat is meestal één keer in de 6 tot 8 weken. Dus daar zitten echt wel, wat mij betreft, al wel voordelen aan. Daarbij heb je wel ook gelijk natuurlijk rekening te houden met dat provinciale staten wel iets van zo'n, vooral als het een groot projectbesluit is, daar iets van willen vinden. Dus dat vergt wel natuurlijk altijd een bepaalde afstemming. Maar ja, dat vind ik op zich wel een mooi instrument, een uitdagend instrument om straks mee aan de slag te gaan.
Ja.
Ja, want hoe wordt daar, Martijn, bestuurlijk bij jullie tegen aangekeken? Nou ja, met name vanuit provinciale staten, denk ik. Maar dat zij op dat punt toch iets meer buitenspel gezet worden, Tenminste, in ieder geval door de wetgever. Ik kan me voorstellen dat je op provinciaal niveau wel besluit om provinciale staten er inderdaad bij te betrekken, zoals je zojuist zegt. Maar de wetgever heeft natuurlijk juist die mogelijkheid geboden om bij dat projectbesluit dat in de handen van GS te leggen.
Ja, nee, dat klopt. Wij hebben hier ook al met provinciale staten over gesproken. En zij geven ook al aan, wij willen wel graag een soort van spelregels hoe wij nou betrokken worden bij dergelijke besluiten. En wanneer wij erbij betrokken worden. Want je kunt je voorstellen dat je een projectbesluit neemt voor een wat minder omvangrijk project. Waarvan provinciale staten zeggen van nou ja, dat geloven we wel, om maar zo te zeggen. Als het past binnen het beleid, dan is het prima. Maar je kunt natuurlijk ook wel wat grotere of politiek gevoeligere projecten hebben waar ze wel iets van willen vinden. Of die toch ook wel een bepaalde milieu-impact hebben, bijvoorbeeld. En daar zijn we wel, ook dat is een proces wat gaande is. Maar waar we wel al gesproken hebben om daar een soort van spelregels voor op te stellen. Van hoe gaan we jullie daarbij betrekken als provinciale staten zijnde vanuit de rol en de bevoegdheden die jullie hebben. En wanneer gaan we dat doen? En op welke manier gaan we dat doen? Dus daar wordt wel inderdaad intern bij de provincie op bestuurlijk niveau al wel over nagedacht.
Ja, dan zie je toch een beetje, maar misschien ben ik wat cynisch, dat we toch met z'n allen het lastig vinden om zo'n oud systeem los te laten en helemaal in het nieuwe te stappen en te zeggen, dit ligt nu in handen van GS. Wat ik politiek begrijp, maar wat wel, nou ja, ik denk die hele paradigmawisseling nou juist is van die omgevingswet, dat heel veel dingen net een beetje anders gaan.
Ja, eens. En daar merk je inderdaad heel erg van. Oké, dus het projectbesluit is de vervanger van het inpassingsplan. Maar voor het inpassingsplan kwamen jullie bij ons langs. En straks niet meer. En wat betekent dat dan voor onze rol? Die vraagstukken krijg je dan. En daar moet je toch met z'n allen een bepaalde modus in zien te vinden.
Zijn jullie er klaar voor, Martijn? Om het, als je dat kan zeggen, als hij morgen in werking treedt, kan dat? Of heb je 1 januari toch wel nodig, op zijn minst?
Nou, ik denk dat ik wel durf te zeggen dat we er klaar voor zijn. En ervan uitgaan dat alles werkt morgen, kunnen we aan de slag. Alles staat hier klaar, voor zover het ook een digitale verhaal, voor zover we dat kunnen en de aansluitingen kunnen doen. Onze verordening is ook in ieder geval grotendeels door het DSO heen gegaan. De kennis, daar zijn we goed mee aan de slag. Dus ik durf wel te stellen dat we er klaar voor zijn. Ik durf ook wel te stellen dat ik het wel fijn vind als je gewoon in werking treedt. Want daar, dat is misschien nog wel het. Op dit moment is het natuurlijk dat je veel met de vigerende wet en regelgeving en alles bezig bent. En je daarnaast ook al met de omgevingswet bezig moet houden. Dus ik zou het persoonlijk wel heel erg fijn vinden als we straks gewoon 1 wettelijk systeem hebben waar we ons mee bezig kunnen houden. En niet 2 systemen naast elkaar waarbij we de een dagelijks toepassen en de ander ons nog in moeten verdiepen.
Oké, Martijn, hartelijk dank voor je toelichting over de voorbereidingen van de provincie op de inwerktreding van de omgevingswet. Wellicht tot de volgende keer over dat we na 1 januari nog eens even contact hebben hoe het er allemaal aan toe gaat.
Ja, dat lijkt me heel goed. Graag gedaan.
Op 14 april is een conclusie gewezen door advocaat-generaal Nijmeijer over de delegatie van de bestemmingsplanbevoegdheid en de omgevingsplanbevoegdheid aan het college door de raad. Dat is een figuur die we kennen onder de crisis- en herstelwet in bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en ook onder de omgevingswet bij omgevingsplannen die ter vervanging dient van de huidige flexibiliteitsinstrumenten zoals een wijzigingsplan, een wijzigingsbevoegdheid en een uitwerkingsbevoegdheid. Die figuur roept vragen op omdat algemeen geaccepteerd wordt, in ieder geval in de huidige bestemmingsplan jurisprudentie, dat de gemeenteraad primair bevoegd is om regels te stellen over een goede ruimtelijke ordening. En als je accepteert dat de gemeenteraad primair bevoegd is, dan verhoudt het zich slecht tot de omstandigheid dat de gemeenteraad tegen het college zegt, wij doen het niet, doen jullie het maar, wij delegeren onze bevoegdheid. Kort en goed, die primaat van de gemeentelijke bevoegdheid impliceert dat de bevoegdheid van het college om regels te stellen wordt beperkt. En dat roept de vraag op, is dat nou onder met die delegatiebevoegdheid onder de omgevingswet en onder de huidige christenherstelwet, is dat nou anders? Is die ruimer? En de advocaat-generaal komt eigenlijk tot de conclusie dat het niet het geval is. Hij blijft, en dat is de eerste stap in zijn denklijn, blijft concluderen dat de gemeenteraad primair bevoegd is voor het stellen van regels. En dat het college, de bevoegdheid van het college om die regels te stellen, dus beperkt moet worden. Dat die begrensd moet zijn. Dat leidt hij af uit de wetsgeschiedenis, uit voorbeelden die daar worden genoemd, maar vooral uit de gemeentewet, specifiek artikel 156, waarin staat dat het college regelgevende bevoegdheid slechts gedelegeerd mag worden voor zover het gaat om bepalingen die strafrechtelijk of via bestuursdwang kunnen worden gehandhaafd. Slechts beperkt moet worden tot nadere regels. En dat roept dan de vervolgvraag op. Hoe moet die begrenzing van zo'n delegatiebeslissing dan vorm krijgen? En daarvan zegt de advocaat-generaal, daarbij kunnen we eigenlijk aansluiting zoeken bij de huidige jurisprudentie die we al hebben over wijzigingsbevoegdheden. De afdeling bestuursrechtspraak zegt daarvan, zo'n wijzigingsbevoegdheid moet objectief begrensd zijn. Dus je moet de regels kunnen lezen en dan moet je op basis van die regels kunnen vaststellen wat het college wel en niet mag doen. Dat moet concreet zijn. En dat zou je eigenlijk ook in delegatiebesluiten moeten doen. Dat impliceert dat je in zo'n delegatiebesluit zelf niet mag verwijzen naar beleidsregels, want daarmee wordt het te vaag. En dat was in het delegatiebesluit wat aanleiding heeft gegeven voor deze conclusie wel het geval. Daar werd bijvoorbeeld gezegd, college, u mag een agrarische bestemming wijzigen in een woonbestemming, mits u daarbij de beleidsregels ruimte voor ruimte in acht neemt. Daarvan zegt de advocaat-generaal dat kan niet. Dat is te vaag, dat is te weinig concreet. Maar hij roept ook wel wat bouwstenen, stelt hij voor om zo'n delegatiebesluit vorm te geven. Wat bijvoorbeeld wel kan, is dat je met open normen werkt in zo'n delegatiebesluit. En dan wordt er gezegd dat is acceptabel. Nu werken we ook met een goede ruimtelijke ordening. Is ook allemaal oké. En wat ook kan, is dat je als je als college vervolgens die bevoegdheid gaat toepassen, dat je beleid maakt over de toepassing van die bevoegdheid die je hebt. Dat kan ook allemaal. Maar in het delegatiebesluit zelf, die moet voldoende objectief en concreet zijn begrensd. Dat is de conclusie. Dus even afwachten wat de afdeling bestuursrechtspraak hier vervolgens nog mee gaat doen. Hè? Want dat is maar. In de basis is deze conclusie al heel erg interessant voor mensen die nu al graag willen nadenken hoe gaan we die delegatie in bestemmingsplannen van brede rijkwijde en in aanloop naar de omgevingswet in omgevingsplannen, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we de huidige wijzigingsbevoegdheden vervangen in de toekomstige situatie? Dus het lezen waard.
Op 8 april 2022 heeft de civiele kortgedingrechter een interessante uitspraak gedaan in het kader van het bestuursrecht. De rechter heeft een stichting, de Stichting Flora en Fauna, namelijk verplicht om haar beroep tegen een omgevingsvergunning in te trekken. Wat was er aan de hand? Het gaat om een woonwijk die in Weesp gebouwd wordt. Het bestemmingsplan was inmiddels onherroepelijk en de natuurtoestemmingen die waren ook verleend en onherroepelijk. De kopers, tenminste de toekomstige kopers, maar de kopers die hadden koopaannemingsovereenkomsten afgesloten met verschillende projectontwikkelaars. En in die overeenkomsten zat een opschortende voorwaarde dat binnen 9 maanden een onherroepelijke omgevingsvergunning moest zijn verkregen. En de hypotheekoffertes vervolgens van de verschillende banken bevatten diezelfde voorwaarden. Dat is van belang, want toen ging de stichting procederen tegen die omgevingsvergunning voor bouw. Gebonden beschikking dus in deze, want het bestemmingsplan was al onherroepelijk. En daardoor kwam die periode, die 9 maanden periode in gevaar. En zagen de kopers hun hypotheekoffertes dus onderuit gaan. Er werd gevorderd in een civielrechtelijk kort geding op grond van 315 van het burgerlijk wetboek misbruik van procesrecht. Daarvan kan worden gesproken als een beroep evident ongegrond is en er grote belangen van wederpartijen in het geding zijn. En hier werd dat door de voorzieningenrechter dus aangenomen en werd de stichting verplicht om de beroepen in te trekken. Ik vond dat een zeer vergaande conclusie. Ik heb wel het idee, een van de overwegingen in die uitspraak is dat de kopers hebben onweersproken gesteld dat zelfs in het geval de beroepsprocedure succesvol voor de stichting uitpakt, zij haar beoogde doel niet bereikt. En dat doel is het beschermen van de flora en fauna. En dat de stichting zelf ook heeft aangegeven dat zij dat doel nastreeft. En dat dat doel niet bereikt wordt door een procedure tegen de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Ik kan mij toch niet voorstellen, maar misschien ben ik wat naïef, dat als dat wel weersproken was, dat er eenzelfde uitspraak was uitgerold. Want ik vind het een zeer vergaande uitspraak van de kortgedingrechter.
Nou, het is wel een vergaand oordeel, dat ben ik wel met je eens. Maar het is wel ook wel goed, vind ik, dat er een keer aan de rem wordt getrokken. Want zo'n Ik denk dat het wel helpt om de bestuursrechtelijke procedure ook te focussen op het probleem dat de partijen daadwerkelijk willen aankaarten. Kijk, deze milieuorganisatie die wil misschien heel graag dat die ontwikkeling niet doorgaat. Maar de reden dat ze dat niet wil, is dat die flora en fauna niet worden aangetast. Als je vervolgens allerlei dingen gaat roepen over verkeersveiligheid en woon- en leefklimaat van de buren en een uitzicht. En dat je denkt, ja, oké, dat zijn allemaal op zich wel voor de bestuursrechtelijke besluitvorming relevant. Maar wat heeft dat met de dieren te maken die jij wil beschermen? Dan denk ik, ja, dat zou natuurlijk het liefst willen dat die bestuursrechtelijke procedure, dat daar ook een wat dat die wat wordt afgebakend. Dat kan heel frustrerend zijn als jij als initiatiefnemer tegen dat soort partijen aanloopt.
Ja, maar op zich bakent het relativiteitsvereiste dit wel af.
Ja, maar vaak zie je dat die stichtingen, die hebben toch een vaak breder, een bredere doelstelling. En dan is het heel moeilijk om daar via het belanghebbende begrip of via het relativiteitsvereisen dat weer in te kaderen. Ik kan me voorstellen dat de civiele rechter op een gegeven moment heeft gewoon op de man afvraagt van ja, maar wat wil u nu precies bereiken met die bestuursrechtelijke procedure? En is die doelstelling van u, is die nou daadwerkelijk in het geding, in het licht van uw beroepsgronden? Nou ja, dat kan je natuurlijk wel afpellen. En ik denk dat je dan in dit geval, ja, het is een verstrekkende uitspraak, dus er zal het tamelijk evident zijn geweest dat dat niet het geval was.
Nou, dit zal nog wel vaker toegepast gaan worden na deze uitspraak, kan ik mij zo voorstellen.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.